valt Michiel op in zijn coachingspraktijk dat veel van zijn cliënten een moeizame vader- en zoonrelatie hebben. In deze aflevering bespreken we of zo'n moeizame relatie van invloed is op de keuze om bij defensie of andere hoogrisicoberoepen te gaan werken en of er een correlatie bestaat tussen het ontstaan van psychische klachten. Welkom bij De Zachte Steen.
Ah Sven, goedemorgen.
Goedemorgen Michiel, hoi.
Ben je er weer klaar voor een nieuwe aflevering?
Ja, ik zit er helemaal klaar voor, ik ben benieuwd.
Hey, onze onderwerpen die gaan natuurlijk van links naar rechts, maar allemaal in het spectrum van mentale gezondheid en in de hoogrisicowereld. We hadden de vorige keer een vrij fors onderwerp, een beetje uitgezoomd hè, op de zorg en alles. En ik wil weer een beetje inzoomen. En ik wil even inzoomen op iets wat ik in mijn praktijk heel vaak zie voorkomen. Nou, zoals je weet, in mijn praktijk ga ik met geuniformeerden aan de slag. En dan gaan we natuurlijk naar het hele leven kijken. En dan kijken we ook naar wat heb je al meegemaakt in je diensttijd. Wat voor relaties heb je gehad? In wat voor gezinsdynamiek ben je opgegroeid? Wat was de context waarin je opgroeide? En bij degene die dan bij mij komen met een hulpvraag, dan valt me op dat de mannelijke cliënten, dus de mannelijke militair of politieman, daar zie je vaak dat, nou, ik denk wel in de 9 van de 10 gevallen, zie je dat er een moeizame relatie is tussen degene die bij mij komt en hun vader. Hmm. Dus de vader-zoon relatie, die komt er heel vaak uit dat daar moeite zit. Dat daar een gemis zit, of dat daar pijn zit, of verdriet zit. Ontzettend opvallend. Ik heb in het verleden wel eens gezegd, ik had een keer een post aangewezen van ja, het is altijd zo. Nou, daar kom ik van terug. Want ik kom ook echt militairen tegen, ook mannelijke militairen tegen, die een moeizame relatie met hun moeder hadden. Als die bijvoorbeeld heel dominant was of heel bepalend was. Maar eigenlijk in de 9 van de 10 gevallen dus zie je een moeizame vader-zoon relatie. En dan zijn eigenlijk de dingen die dan voorkomen is van ja, mijn vader was altijd afwezig. Die was altijd aan het werk. Of hij was emotioneel afwezig. Dus ik kreeg nooit een compliment of een knuffel of whatever. Ik had een hele dominante vader. Ik had een hele verharde vader. Ik had een vader die heel veel van mij verlangde. En er was weinig ruimte om mijn eigen pad te volgen. Dus dat zijn een beetje dan de dynamieken die ik dan terugkrijg. Waardoor er bij het kind, zeg maar, die daarin opgroeit, ja, verharding plaatsvindt, aanpassingsgedrag, moeite met emoties. Ja, en dan zie je natuurlijk, als je dan in die hoogrisicosector gaat werken en je hebt al zo'n dynamiek vanuit je jeugd, dat er in de hoogrisicosector ook vaak nog die aanpassing doorgaat, hè, en die verharding gaat door. En er is moeite om die blokkade op die emoties wel te doorbreken. Dus dat valt me heel erg op. En ik vroeg me wel af of je dat herkent vanuit jouw keuringsverleden, toen je keuringspsycholoog was. Van, herken jij dat, zeg maar, in de gesprekken die je met cursisten ziet? Herken je dat?
Voordat ik daar dieper op inga, heb ik 2 vragen die ik je graag wil voorleggen. Want heel interessant. 1. Denk jij dat er een correlatie bestaat tussen een getroubleerde verhouding van vaders en zonen en toestroom binnen de hoogrisicoberoepen? 2. Jij hebt een hele drukke coachpraktijk. En daar zullen ongetwijfeld ook een aantal vrouwelijke cliënten naar binnen lopen. Hebben die dan ook een getroubleerde verhouding met hun vader of juist met hun moeder?
Ik wist dat die vraag zou komen. Even kijken. Ik zie, ja, kijk, dat is natuurlijk ook mijn stokpaardje. Dat ik juist heel veel, de dynamiek in je jeugd is zo bepalend voor hoe je in het leven staat, hoe je programmeringen zijn, wat je gedragingen zijn. Dus, ik kijk nogmaals bij degene die bij mij komen met een hulpvraag. En als er dan sprake is van een moeizame vader-zoon relatie, waar ik het nu dan even over heb, dan zie je ook dat de drijfveren om te kiezen voor het uniform ook vaak gebaseerd zijn op die pijn. Dus ik heb behoefte om het te laten zien. Ik heb behoefte om het te laten gelden. Als ik die baret haal, dan krijg ik misschien wel een schouderklop van mijn vader. Weet je wel? Dus er zitten allerlei kleuren en smaken aan. Maar dan zie je dat die drijfveren in ieder geval niet zijn. Ik wil mijn bijdrage leveren aan een veilige wereld. Dus het zit hem vaak wel in dat gemis met hun vader. Ik zie daar een hele duidelijke correlatie in. En dat is ook precies waar ik het boek over geschreven heb, waar ik mijn lezingen over geef. En nogmaals, dat geldt niet voor elke militair of elke politieman, maar wel, ik zie wel dat het voor heel veel professionals geldt die uiteindelijk later in het leven in de problemen komen. Dus dat is één. Ik krijg ook vrouwelijke professionals in mijn praktijk. En daar speelt de jeugd natuurlijk net zo'n belangrijke rol als bij mannen. Maar ik kan niet zeggen van dat het me nou opvalt dat het bij de vrouwen die ik dan mag helpen, dat het dan ook bijvoorbeeld met hun moeder te maken heeft. Dus die kan ik nog niet zo hard stellen. Maar ik krijg ook veel meer mannen dan vrouwen in mijn praktijk, dat is één. En dan valt het echt die vader-zoon relatie op. Dus ik heb eigenlijk nog te weinig materiaal verzameld om het voor vrouwelijke militairen of vrouwelijke professionals te kunnen stellen.
Ja, nou opvallend zegt, wat je zegt is dat je veel meer mannen dan vrouwen in je praktijk hebt. Iets ja. Waar we misschien in een volgende podcast eens bij stil kunnen staan, waarom dat dan zo is. Ja. En jouw vraag was, heb jij dat gemerkt toen jij je selectiepsycholoog bij Defensie was? Ja, in bredere zin de gezinssituatie. Niet zozeer met een vader-zoon verhouding.
Als ik naar mezelf kijk, ben ik bij Defensie gegaan voor spanning en avontuur. Heb ik dat denk ik ook wel aangegeven in mijn selectie. En kan ik pas nu met mijn, vele jaren later, kan ik ook zien van ja, maar er zat ook echt wel een stuk geldingsdrang. Maar dat was ik toen ik 17 was en in de keuring zat, kon ik dat niet zo zien. En heeft ook de psycholoog daar niet op doorgegaan, zeg maar. Dus ik denk wel dat er ook heel veel onbewustheid is op dat soort patronen en dat soort drijfveren. En is natuurlijk ook, kijk, ik ben geen kind van gescheiden ouders. Ik ben nooit geslagen geweest. Er was geen verslaving in het spel, weet je wel. Dus in die zin heb ik gewoon een hele zorgeloze jeugd achter de rug. Maar als ik kijk naar mijn vader en mijn opa en de generatie daarvoor, dat zijn Rotterdammers. Dat zijn mensen die de oorlog hebben meegemaakt, die moeite hadden, die niet echt open waren, moeite hadden met gevoel en emoties. Dat was niet echt een ding in mijn familielijn. En totaal logisch dat mijn vader, die een kind was van na de oorlog, die is geboren in 1947, is totaal logisch dat hij van een generatie is opgegroeid waarbij natuurlijk helemaal niet, er werd niet veel gesproken over gevoel en emoties. En de kerk was heel belangrijk. En het was wederopbouwen, hard werken. We gaan het land weer op orde krijgen. Ja, ik vind het logisch dat mijn vader nooit echt geleerd heeft om met gevoel en emoties om te gaan. En heeft dat ook niet aan mij doorgegeven. Dus het was ook wel weer logisch voor mij dat ik dat nooit geleerd heb, of misschien afgeleerd heb, hoe je wil. En dat ik dat pas veel later in mijn leven daar tegenaan ben gelopen. Van, dat is toch wel echt super lastig in relaties. Als ik me niet heel erg uitspreek en zo. En emoties toon. Dus uiteindelijk heb ik daar dan wel de prijs voor moeten betalen. Maar is het ook wel weer totaal logisch. En als ik dan kijk naar mijn gedrag in die uniforme wereld, dan kan ik ook wel zien, zeg maar, dat in mijn kindtijd was gevoel en emoties niet een onderwerp. Daar gingen we niet heen. Dan was ik in de opleiding, was gevoel en emoties ook geen onderwerp. Dan had je natuurlijk ook instructeurs die daar helemaal geen, tenminste natuurlijk, er waren gewoon instructeurs die daar geen ruimte voor hadden of gaven. Die waren zelf daar ook niet mee bezig. En natuurlijk later in mijn operationele tijd zat je ook in zo'n dynamiek waarbij daar ook helemaal geen ruimte was. En ik kan het dus zien van ja, in mijn familielijn is het logisch dat dat gevoel en emoties geen ruimte had. Het is van generatie op generatie doorgegeven. Maar zo kan je het natuurlijk ook in zo'n militaire organisatie of in een politieorganisatie kan je ook zien dat bepaald gedrag van generatie op generatie wordt doorgegeven.
Mm-hmm.
En dat gedrag wat ik op mijn vader ontwikkeld heb, dat gedrag heb ik, dat bleef in stand in de relatie met de instructeurs en dat bleef in stand met de relatie met mijn leidinggevende.
Mm-hmm.
Dus dan zie je dat dat een soort van gedrag is wat gewoon in stand gehouden wordt en geen prikkel krijgt om te veranderen, omdat het generatie op generatie wordt doorgegeven en dat het totaal logisch is dat het zo werkt. Maar of het gezond is, dat is een tweede. Dus ik zie dat het echt ook een generatieding is. Hè? Dus in de familielijn, maar ook in de organisatielijn. Hoe kunnen we dit nou eens doorbreken, Sven? Of moet het doorbroken worden? Wat vind jij hiervan?
Ik begrijp en hoor wat je zegt. Ik heb juist wel het idee dat de laatste jaren er veel meer aandacht is om dit soort zaken bespreekbaar te maken, ook binnen opleidingen en dergelijke. Even teruggaan naar onze vorige podcast, hè, waarin ik aangaf dat ik te gast was bij de Luchtmobiele Brigade en dat gesprek met die sergeant-majoor had. Die gaf ook gewoon aan dat daar heel veel ruimte aangeboden wordt. Elkaar echt leren kennen en over je gevoelens jezelf uitspreken. Emoties kunnen er gewoon zijn. Dat daar heel volwassen mee omgegaan wordt en dat dat juist ook gestimuleerd en aangemoedigd wordt. Dus ook bij die opleidingen voor onze vechtsoldaten. Dus ik denk dat er krijgsmacht breed echt een stroming op gang gebracht is. Een beweging, zo je wil, die daar heel veel aandacht voor heeft en heel veel ruimte voor biedt. Laat onverlet dat de krijgsmacht natuurlijk gevuld is met generaties zoals die van jou en die van mij. En daar is het niet zo natuurlijk voor het gros, het merendeel, omdat we dat gewoon niet aangeleerd hebben gekregen. En omdat dat ook in een cultuur was, pijn is een emotie, die kun je uitschakelen, al die bladibladibla. Dus het werd ook helemaal niet aangemoedigd en gestimuleerd. En mijn ervaring, de mensen die dan zeg maar voor jouw vorming en jouw training verantwoordelijk waren, de instructeurs, het instructiekader, die hadden van zichzelf, dat zijn mijn persoonlijke ervaringen, daar ook helemaal geen behoefte aan om dat met elkaar te delen en te ventileren. Dus die afstand was veel groter dan dat die denk ik nu is. Mm. Het is wel belangrijk dat je zichtbaar maakt van wie je bent, waar je voor staat en hoe het met je gaat. Voor jongere generaties is het denk ik veel vanzelfsprekender om over je gevoelens en dergelijke te spreken of wat je bezighoudt.
Ja.
Vanuit hun opvoeding, vanuit hun scholing en dergelijke hebben ze dat veel meer meegekregen dan dat jij en ik dat hebben meegekregen. Dat wel.
Maar die stappen dus in zo'n organisatie waarbij ze dus te maken krijgen ook met 40-plussers die van een andere generatie zijn. En die dus, net zoals wij, dat minder geleerd hebben. En daar zit dus een kloof in.
Ja, dat kan wringen. Ja.
En wat nou zo zonde zou zijn, is dat je natuurlijk dat de jongere generatie hun mond weer gaat houden. Weet je wel? En dat ze het afleren. Maar een gevaar wat ik wel zie is dat als je een moeizame relatie, in dit geval even met je vader hebt gehad, hè, dus die vader-zoon-relatie waar we het over hebben, je komt bij Defensie en daar leer je dan misschien wel meer, daar is dan wel meer ruimte om te praten. Hey, fantastisch, ik leer wat meer over mezelf en over me. Maar dan kom je die organisatie in en dan kom je weer met een oudere generatie in aanraking die dat weer wat minder kan. Dus jouw commandant is een iemand die nog van de oude stempel is en die praat eigenlijk helemaal daar niet. En die geeft ook wel minder ruimte voor. Dan kan je natuurlijk wel bedenken dat zo'n oudere leidinggevende, die kan dan een trigger zijn voor het oude gedrag wat je op je vader hebt ontwikkeld. Dus ik voel ook bij mezelf, dus daar heb ik nu geen last meer van, gelukkig. Tenminste, ik signaleer het nu. Maar als ik een energie tref die op een bepaalde items zeg maar lijkt op wat ik als kind ervaren heb bij mijn eigen vader.
Mm-hmm.
Een stukje onbegrip op dat gevoelsniveau. Dan merk ik dat ik getriggerd word.
Mm-hmm.
En dus nu ben ik me daar bewust van. En nu ben ik gewoon Michiel en spreek ik me uit. En laat ik me niet meer daardoor leiden. Maar mijn jongere versie, die had daar moeite mee. Dus dan schoot ik weer een oud gedrag. Snap je wat ik bedoel? Dus die oudere generatie militairen of politiemensen, die vanuit hun opvoeding het niet gewend is om wat meer zich kwetsbaar op te stellen, die moet denk ik gaan beseffen van ja, er komt een nieuwe generatie binnen. Die wordt eigenlijk, mag je als oude generatie wat leren van die nieuwe generatie. En mag je dat als spiegel zien, ook voor jezelf. Je kan wel eens denken van, jongen, wat een slappe generatie. Maar aan de andere kant kan je ook denken, ja, maar wacht even, wat zegt het over mij? Hè? En het is zo belangrijk dat je natuurlijk je mensen de ruimte geeft om ook zichzelf te zijn en zich uit te spreken. En als jij natuurlijk in die verharde lijn zit, omdat jij nou eenmaal zo bent opgevoed, ben je daarin ook een spiegel voor je mensen. Dus als leidinggevende heb je zo'n belangrijke rol in hoeverre je mensen zich veilig voelen om zich uit te spreken, ja of nee.
Mm-hmm.
Als je dan weet van ja, wacht even, ik heb ook mensen die komen hebben misschien een wat lastige situatie gehad met hun ouders. Dus die hebben moeite gehad met de autoriteiten, zeg maar, die verantwoordelijk waren voor hun opvoeding. Ik ben ook een autoriteit als leidinggevende. Dus je kan iemand heel snel triggeren in oud gedrag. Dus als je mensen binnen hebt die een moeizame vader-zoon relatie hebben, of een moeder-zoon relatie, maakt me niet uit, dan zie je dat het oude overlevingsgedrag heel snel bij een leidinggevende weer getriggerd wordt. Dat is eigenlijk mijn punt.
Ja. Maar ik denk wel dat hoe meer van mensen van deze generaties, hè, die jongere generaties aan het instromen zijn, dat het normaler wordt om zaken te bespreken en jezelf uit te spreken. Vooral jezelf te zijn. Dus ik denk dat die oude garde van mensen, van leidinggevenden, zich daar wel op moeten aanpassen. Omdat het gewoon niet meer geaccepteerd wordt om zaken niet bespreekbaar te maken. De afstand te groot te houden. Dus ik denk dat die realisatie van die leidinggevenden, van die huidige leidinggevende op middelmanagement en hoger management als vanzelfsprekend aangesproken worden op die nieuwe dynamiek tussen hun ondergeschikten en zijzelf. En dat zij veel vaker in die spiegel staan en hun gedrag moeten aanpassen. Dus veel meer openheid en veel meer intermenselijk contact in plaats van een hiërarchisch contact met elkaar te hebben. Ik denk dat dat een natuurlijk proces is waaraan geen enkele leidinggevende ontkomt, omdat het gewoon niet meer getolereerd en geaccepteerd wordt om heel directief, afstandelijk, hiërarchisch leiding te geven.
Ik hoop dat het zo is. Ja.
Ik denk echt dat het zo is. Want ja, wie ben jij dan als leidinggevende als jouw hele club zich tegen jou keert?
Ja, maar dat is natuurlijk wel een uiterste. Maar
nou ja.
Kijk, ik heb het natuurlijk vaak, ik zie het gewoon dus letterlijk wekelijks voorbij komen. Van ja, dan kijk je naar de jeugd en dan zit daar heel veel moeite en pijn. En daar is een overlevingsmechanisme ontstaan. Hè. Dus iemand wordt dan militair of politieman. En die komt hele goede leidinggevende tegen. En die maakt vrienden voor het leven. Maar op een gegeven moment dat er dan weer zo'n leidinggevende op het pad komt, die lijkt op die dynamiek van vroeger, dan schiet je toch weer heel snel een oud gedrag.
Nou, dat kan. Ja, oké, ben ik met je eens. Sorry dat je onderbreekt.
Ik zie heel veel mooie voorbeelden en mooie en goede leidinggevenden die wel die empathie hebben, maar er hoeft er maar eentje tussen te zitten. En dan kan je weer zo snel weer getriggerd worden. En dat moet denk ik tussen de oren gaan komen van als je dus een leidinggevende positie hebt. Van zo, ik heb zo'n belangrijke rol in het wel of niet triggeren van mijn mensen.
Die deel ik.
Dus het is zo belangrijk dat ik mezelf, dat ik in balans ben, dat ik het goede voorbeeld geef, dat ik openheid geef. En als je natuurlijk de overtuiging hebt van ja, emoties zijn gelul, en je bent hard en je bent directief, want zo ben ik nou helemaal opgevoed en de nieuwe generatie moet niet piepen, bla bla bla. Als dat de energie is die je uitstraalt, en helaas, ik kom het echt nog steeds tegen,
mm-hmm,
dat is heel schadelijk.
Ben ik volledig met je eens, hè? Maar is het niet zo dat die huidige generatie zo mondig geworden is om daar gewoon tegen te ageren? En als het ware die leidinggevende te corrigeren door te zeggen van joh, die houding die jij op dit moment naar mij of naar ons uitstraalt, die accepteren we gewoon niet. Dus pas je gedrag aan. Wat vroeger natuurlijk onbestaanbaar was, ja, een weerwoord, ja, tegen je leidinggevende. Maar ik denk dat dat tegenwoordig veel meer geaccepteerd is. Denk je niet dat die huidige generatie die leidinggevende veel vaker en veel sneller in dit soort opzichten aanspreekt?
Dat denk ik wel. Dus je ziet er wel een verandering. En dat jaag ik ook alleen maar toe. Maar ik denk ook dat we in een soort van transitie zitten. Mm. En dat ook in die transitie ook nog helaas nog negatieve voorbeelden zijn. Dus ja, het is in beweging, hè. En daarom denk ik, daarom wil ik hier ook aandacht voor vragen. Dat, dat het gewoon wat meer bekend wordt dat dit een dynamiek is. Dat we in een verandering zitten. En dat die nieuwe generatie, die mondiger is, dat het niet. Als je daar last van hebt als leidinggevende, als je dat moeilijk vindt, dat je niet moet wijzen naar die nieuwe generatie, maar dat je vooral ook even naar jezelf mag kijken van oké, welk aandeel heb ik hierin? Welke overtuigingen heb ik nou vanuit mijn jeugd meegekregen? En kloppen die nog wel? Hè? Is dat wel helpend? Wat zegt het over mij?
Ja, ja. Nou ja, sowieso is dat voor elke leidinggevende goed om kritisch op het eigen functioneren te reflecteren. En ook in dit opzicht is dat denk ik heel, heel nuttig om dat te doen. Omdat de tijdgeest verandert, hoe je het ook wendt of keert. En je hebt je daar gewoon als organisatie, maar ook als leidinggevende, als mens op aan te passen. Ja. Binnen bandbreedte. Dus je hoeft niet alles te accepteren van de nieuwe huidige tijd. Er zijn grenzen, er moeten doelen gehaald worden en je moet aan bepaalde normen voldoen. Zo simpel is het. Maar daarbinnen mag je toch jezelf zijn. Daarbinnen moet het toch volstrekt normaal zijn om, wanneer je iets dwars zit, dat bespreekbaar te maken en daar open en kwetsbaar in te zijn, in plaats van bang te zijn voor een reactie van je leidinggevende of van je collega's en met mogelijke gevolgen voor je samenwerking of voor je carrière. Ja. Ik hoop dat we die tijd in ieder geval voorbij zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat. Er zullen vast nog wel van die oude, vastgeroeste diehards, ijzersvreters zijn. Waarvoor gevoel en emotie iets heel engs is. Daar moet je heel ver van weg blijven. Vooral dat panzer heel dik optrekken en zorgen dat niemand dichtbij je mag komen. Maar ik denk dat dat wel een uitstervend ras binnen Defensie is, hoor.
Maar goed, ik zie echt een patroon, hè. Dus mensen, dus de militairen die vastlopen. Dus, dan heb ik het vooral even over PTSS, maar een hele zware dan. Wat mij opvalt, hè, is dat volgens mij kan je als mens een heleboel leed kan je dragen. Maar op het moment dat je thuis en op je werk je niet senang voelt of niet veilig voelt om daar open mee om te gaan, hè, dan zie je dat het misgaat. Dus ik zie, ik krijg politiemensen in mijn praktijk die maken heel dag allerlei heftige shit mee. Maar op momenten dat ze een leidinggevende treffen waarbij ze zich onveilig voelen, dus niet het aarzelen van hun tong laten zien, dan zie je dat er problemen ontstaan. En dan zie je vaak dat die leidinggevende een bepaald gedrag heeft, wat heel erg leek op het gedrag wat ze bij hun vader lang geleden hebben gehad. Dus dan wordt dat hele oude kindsgedrag wordt gewoon weer geactiveerd. En ik hoop natuurlijk dat als je natuurlijk volwassen bent, dat je denkt, oké, dat was toen, maar nu heb ik een leidinggevende die, hey, die heeft geen empathie, maar ik blijf gewoon toch staan en het kan me niet schelen, ik kom voor mezelf op. Maar mijn praktijk laat zien, die trigger voor oud overlevingsgedrag, die wordt dan toch geactiveerd. En een recent voorbeeld, dus jarenlang prima gewerkt als politieman en dan een leidinggevende treffen die weinig empathie toont en die oud gedrag triggert en dan ook nog thuisproblemen hebben, ja bam. En dan worden al die heftige ervaringen in je werk worden onvoldoende verwerkt en loopt die emmer heel snel over.
Maar wat je dan eigenlijk ook zegt is dat het belang van een stabiele sociale situatie en omgeving buiten je werk ontzettend belangrijk is.
Cruciaal is zelfs.
Nou ja, oké. Okay. Ja. En kijk nu eens naar onze huidige maatschappij, waar 1 op de 2 gezinnen gaat scheiden. Waar relaties veel fluider en vluchtiger zijn dan voorheen. Waar veel meer mensen alleenstaand zijn zonder een vast een gezin of een familiestructuur die hen kan opvangen. Dan kun je de vraag stellen of dat er een gevaar schuilt in deze manier van leven en het ontwikkelen van klachten als gevolg van je werk.
Ja, daar zit een gevaar. Want en dan een kind in zo'n situatie opgroeit, die dus wat grilliger is, misschien wat onveiliger is, wat instabieler is, ja, die gaat allerlei gedrag vertonen, inzetten, om het wel veilig te maken, om het wel onder controle te houden. En dat gedrag hoeft niet altijd authentiek te zijn, dan ga je die aanpassen. Dus ik denk dat je een generatie hebt die veel meer gewend is om zich aan te passen dan dat misschien voorheen was.
Maar aanpassen is toch goed?
Ja, maar als je je ook gaat aanpassen op momenten dat jij een heleboel shit voor je kiezen hebt gehad, wat inherent is aan dit werk, dan is aanpassen niet goed. Want dan moet je vooral doen wat jij nodig hebt. Dan moet je juist praten. Dan moet je juist uiten. Dan moet je juist, zeg maar, je binnenwereld laten zien. En ik denk dat er heel veel kinderen die dus in zo'n instabiele situatie opgroeien, die zijn ook gewend om hun binnenwereld wat meer af te schermen. Want ja, thuis was het ook niet altijd even veilig. Dus dan zie je die beschermingsmechanismes. En ik denk dat de leidinggevenden moeten gaan beseffen, ja, fucking hell, ik heb eigenlijk een hele belangrijke rol in het activeren of het loslaten van dat beschermingsmechanisme waarmee mensen mee te maken hebben. Dus daarom zeg ik, hè, die vader-zoon relatie, dus die komt er heel sterk naar boven bij mij. Dus dan heb je dus mensen, krijg je in je organisatie die al gewend zijn om in die vader-zoon dynamiek, maar het kan ook zijn een instructeur cursist dynamiek of een leider en medewerker dynamiek. Dus een beetje dezelfde krachtenvelden, die zijn gewend om in zulke dynamieken zichzelf te beschermen. En dus niet authentiek te zijn en niet te doen wat ze nodig hebben. Dus ik zou het is zo belangrijk dat je denkt als leidinggevende en als instructeur beseft van ik ben een autoriteit, net zoals dat een vader of een zoon dat, of een vader en een moeder dat zijn. En als je dus mensen binnenhaalt die op die dynamiek vroeger al overlevingsgedrag hebben ingezet, als ze dat blijven doen hier in onze organisatie, die overlevingsgedragingen inzetten, kan dat schadelijk gaan zijn op termijn, omdat je dan te weinig doet wat goed voor jou is om al die stress en al die indrukken die je op je werk krijgt, om die goed te verwerken. Dus dan kan je wel een 50-jarige leidinggevende zijn en denken van ja, maar in mijn generatie was het gewoon niet lullen maar poetsen, emoties gelul. Wat een jankgeneratie. Maar snap dan dat je dan met dat gedrag, dat overlevingsgedrag van deze jeugd, weer activeert. Volg je me?
Ja.
Omdat dit ook een jeugd, ook een generatie is die juist, waar je vanzelf ook al zegt, ja, maar die groeien op in meer fluïde relatiesystemen, gezinssystemen, waarbij misschien hun vader en moeder gescheiden zijn, of dat er veel ruzie was. Dus je ziet dan ook dat er zoveel triggers zijn.
Ja, tegelijkertijd heb ik het idee dat die jongere generaties ook minder goed geleerd hebben om te gaan met moeilijkheden. Welke reden dan ook.
Ja, nou ja, tegelijkertijd zie je ook veel meer scheidingen, zie je ook veel meer eenoudergezinnen. Is het huiselijk geweld dus groot. Dus er zijn wel meer krachtenvelden gaande.
Het is een maatschappelijk probleem, denk ik, dat er zoveel echtscheidingen zijn en dat jeugd binnen instabiele gezinssituaties opgroeit. Dat alleen maar toeneemt, om welke reden dan ook. Dat je dat in oogschouw neemt, jij noemt dat onder andere en je focust daarin op een vader-zoon relatie.
Die komt heel veel naar voren, ja.
En tegelijkertijd dat je dan in een organisatie komt waarin de oude dynamieken, zeg maar, die toen golden, nog steeds op geld doen en als norm dienen in de omgang met elkaar.
Juist.
Oké, ja. Ja, nou, ik, dat zal dan toch een kwestie van tijd zijn voordat die oude generatie aan het uitstromen gaat. En ik denk, ik zie dat wel redelijk optimistisch. Ik denk dat heel veel van die oudere generaties zich als automatisch aan het aanpassen zijn aan de wensen en de normen van deze tijd.
Dat hoop ik. En daar draagt dit gesprek aan bij. En ik geef daar ook veel. Ik mag er ook veel over spreken. Dus als ik met leidinggevenden te maken heb, dan druk ik dat ook op hun hart. Van wees bewust van de rol en het voorbeeld, zeg maar, die je voor je mensen hebt. Weet dat je ook met generaties te maken hebt die dus ook triggers in zich dragen. Dat jij een heel belangrijke rol hebt in het triggeren ja of nee. Mm-hmm. Nou, dan zie je een wereld opengaan.
Ja. Wat ik dan belangrijk zou vinden in de boodschap naar die generatie toe, hè, die oudere generatie leidinggevende, is dat het besef indaalt dat het uiten van je gevoelens en gedachten, je emoties en dergelijke, dat niet een vorm van zwakte is, maar juist van kracht.
Juist, ja.
Dus dat je daar geen panzer voor hoeft op te werpen, maar juist daarin mee kunt gaan en ook dat deel van jezelf durft bloot te stellen.
Juist.
Ja, oké. Nou, helder. En ik denk als dat de boodschap is, als mensen daarna gaan handelen en vooral het inzicht krijgen dat dat geen zwakte is, maar juist een kracht, dat dat elkaar sterk maakt.
Ja.
Ja, dan denk ik dat je op de goede pad zit.
En dat je het als compliment kan zien als je mensen mondig zijn en hun mening geven en hun gevoel weergeven. Dat een compliment bijna voor jezelf is. Dan denk je, hey, wacht even. Blijkbaar is het hier veilig genoeg. Creëer ik een veilig genoeg situatie om dat te kunnen. Dus zie het als een compliment. Dus als mijn kinderen open zijn naar mij, denk ik, oh, fantastisch, dat heb ik goed gedaan. Dus blijkbaar voelen ze zich veilig genoeg bij mij om dat zo te uiten.
Ja.
Je moet je gaan zorgen maken als je mensen zich niet kritisch opstellen, of als ze hun mening niet geven of geen vragen stellen, dan moet je je zorgen maken.
Mm-hmm.
Dan mag ik denken van, hey, welke rol heb ik nou hierin gespeeld dat mensen die vragen niet meer stellen?
Ja. Ja.
Afijn.
Mooi.
We zijn door de tijd heen, maar het was zo'n opvallende rode draad, die vader-zoon relatie, ik moest hier gewoon eens een keertje tegen je aanhouden. En ik hoop dat het bijdraagt aan wat meer bewustzijn op dit thema. Dus ja. Dankjewel voor je reacties, Sven.
Jij dankjewel voor het onderwerp en de mooie uiteenzetting. Tot de volgende keer weer.
Joep, bye bye.